Een Augustijns rendezvous in Brugge. Een reeks podcasts in beheer van Kompas. Een initiatief van de Zwartzusters van Bethel van Brugge onder redactie van Lieve de Smet, coördinatie, samenstelling en montage door Anne de Smet. Beste luisteraar, naarmate steeds meer oude archieven beschikbaar worden, hebben we ons voorgenomen om op stap te gaan door Brugge. We snijden een thema aan dat als dusdanig en tot op heden minder aan bod komt in de gidsenwandelingen. We stellen ons de vraag waar in Brugge religieuzen die de regel van Augustinus volgden, leefden en werkten. We bieden onze ontdekkingstocht aan in een reeks podcasts die je ook al wandelend door Brugge kan beluisteren. Deze verhalen zitten vol van vergeten mensen. Mensen die vanuit hun spiritualiteit en geloof heel merkwaardige dingen durfden doen. Kom, we vertrekken. Hier, ik stop aan huis nummer 34 in Groeningen. Het pand is momenteel goed gekend als het veilinghuis van de wielen. En ja, ik krijg wel de indruk dat dit hier de look geeft van schoolgebouwen. Hiermee zit ik niet ver naast de geschiedenis. Maar zwot. Daar vertel ik later iets over. Ik keer terug naar onze jaren 1300. Want rond 1338 staat ongeveer hier een klein huis. En dit wordt beschreven als een convent van de gewillige armen die leven volgens de regel van Augustinus. De bewoners zijn vrouwen. Eigenlijk moet ik zeggen jonkvrouwen. Jonkvrouwen zijn vrouwen die tot de adel behoren, maar zonder eigen titel. Ze worden dus geen gravin, hertogin of prinses. En de term jonkvrouw is in deze tijd voor het eerst rond 1240 gebruikt. Die adellijke meisjes krijgen aan het hof een heel gedegen opleiding, alvorens ze de titel jonkvrouw toebedeeld krijgen. Van jongs af aan leerden ze tafelschikken, bedienen aan tafel, dansen en zingen, dameskapsels maken, bandweven en borduren, lezen en schrijven, spreekvaardigheid, dichten, Latijn, sterrenkunde, wetskennis, heraldiek, godsdienst en vroomheid. Ook paardrijden en bijhorende kennis van het paard, zadel en tuig. Honden africhten, de valkerij, boogschieten, schaken, kruidenleer en ook parfums, balsems en oliën bereiden. Kortom, ze behoren tot de best opgeleiden uit die tijd. Een convent van gewillige armen. De term gewillig betekent in het Midden-Nederlands vurig en ijverig. Gewillige armen. Dit betekent dus dat er jonkvrouwen, vrouwen van adel, met vuur, ijver en enthousiasme bewust kiezen om in dit huisje samen te wonen. Armen verwijst naar een aantal kenmerken van hun leven, namelijk de armoede van woning, de sobere voeding en de eenvoudige kleding. Tja, toch niet minnetjes voor deze adellijke vrouwen, opgegroeid in grote huizen en kastelen. Deze levenswijze is toch bijzonder getuigend. Ze leven in een convent, dus met enkelen samen, zonder speciale geloften. Eén onder hen draagt de titel en verantwoordelijkheid van meesteresse. De vrouwen werken voor hun bestaan. Ze helpen mensen in nood en ze verzorgen zieken ten huize. Dit is anders dan het gasthuis Sint-Jan hier vlakbij. Ze begraven ook doden en ze bedelen om hun brood. En dit alles leven zij om hun God. Ik verklap jullie nu al dat dit convent van gewillige armen van jonkvrouwen aan de oorsprong ligt van de kloostergemeenschap van de Zwartzusters te Brugge. We associëren vandaag de Zwartzusters direct met het Sint-Franciscus Xaverius, nu AZ Sint-Jan Campus SFX, hier in Brugse binnenstad. En natuurlijk ook met kompas, met dit initiatief van deze podcastwandelingen. Hier dus, op deze gronden, vlak bij de Onze Lieve Vrouwenkerk, liggen hun roots. Ai, 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 ik vraag het me toch af. Waarom En welke veranderingen liggen aan de oorsprong van deze nieuwe beweging, die wellicht zelfs voor 1300 ontstond? Jonkvrouwen die met enkelen komen samenwonen in een aalmoezenhuis om er met vuur en ijver gewillige armen te zijn en om in hoofdzaak voor zieken thuis te zorgen. Maatschappelijk gezien kende Brugge een enorme toename van de bevolking. De stad trekt steeds meer volk aan. Alles was er dan ook te vinden in Brugge. Werk, handel, plezier en vertier in gokhuizen, badhuizen, gedoogde prostitutie en zo verder. De stad barst letterlijk een tweede keer uit zijn voegen. In 1297 worden de stadsvesten zoals we die nu kennen opgetrokken. De broosheid van deze overbevolking laat zich een eerste keer bijzonder hard voelen bij de mislukte oogsten van de jaren 1316, 1317 en 1318. Het aantal doden, hongerdoden, stijgt bijzonder. En een tweede keer wordt Brugge bijzonder hard getroffen in 1349. Op dit moment raast de pestepidemie doorheen West-Europa. Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen in die periode, laat net buiten de stad, tussen de Katelijnenpoort en de Gentpoort, een oppervlakte van 6 voetbalvelden inrichten als begraafplaats voor de vele pestdoden. De stad neemt het op zich om die vele, vele pestdoden te begraven. Meer dan 1/3 van de inwoners van Brugge sterft aan de pest. De stad werkt samen met de inzet van de kerk, de begarden, de selieten en de gewillige armen om die vele pestdoden te begraven. Broeders en zusters, gewillige armen laten heel dikwijls zelf ook het leven doorheen dit werk. Na de pestepidemie moet de stad en de kerk dikwijls van nul herbeginnen. Economisch draait de Brugge als internationaal en lokaal handelscentrum op volle toeren. De rijkdom zwelt aan. Een nieuwe klasse rijke ondernemers en handelaren komt op. En de ambachten organiseren steeds beter het vele werk, voorzien in een opleiding voor hun vak. En als beroepsgroep kunnen ze zich beter laten gelden. Deze ontwikkelingen versterken de rijke elite. Maar de arbeidende klasse wordt daarentegen doodarm. Hun werk wordt niet of nauwelijks betaald. Moeilijkheden in de internationale handel als gevolg van oorlogen lokt werkloosheid uit bij textielarbeiders, spinners, vollers en wevers. Mensen dienen zich als dagloners 's morgens op de markt te presenteren. in de hoop op een of andere manier eten voor die dag te vergaren. Het hoeft niet gezegd hoe de ellende voor velen bijzonder groot wordt. Het aandeel armen en bedelaars stijgt per dag. In reactie hierop organiseren geestelijken als ook de stad de dis, het gratis uitdelen van voedsel. Om dit te kunnen organiseren, doen ze rechtstreeks beroep op de adel en de nieuwe rijken. Bij overlijdens uit die klassen ontstaat een systeem waarbij het een uitdrukking van hun geloof wordt om een schenking te doen. En of voedseluitdelingen voor den dis te bekostigen. Ja, deze giften worden nu door sommigen wat laatdunkend gezegd als garanties voor hun zielenheil na de dood. Waardoor men eigenlijk de betekenis van deze daden in zijn sociale, historische en gelovige context onrecht aandoet. Toegegeven, in de middeleeuwen vond men geen georganiseerde correctie op het economische systeem zelf, zodat het aandeel armen kon vermeden worden. Maar tja, in ons huidige mondiale economische systeem lijkt dit blijkbaar ook nog steeds niet gevonden te zijn. Vanuit politiek en religieus oogpunt. Ja, bevinden we ons in 1300 in de eindperiode van de 200 jaar durende militaire expedities naar Jeruzalem, voor ons beter gekend als de kruistochten. Ja, 200 jaar oorlogsvoering. Dit is van cruciaal belang. Ik geef even aan waarom. Naar schatting stierven 2 tot 6 miljoen Europeanen in deze expedities. De doden waren voor een groot deel afkomstig uit de adel, geestelijkheid en nieuwe rijken. Veel hertogen, graven, edelen en ridders keerden niet terug. Er ontstond een demografisch onevenwicht bij de adel. Het aantal mannelijke huwelijkskandidaten verminderde sterk. Daar de adellijke meisjes hun titels meestal door hun huwelijk verwierven en veel adellijke families hun meisjes niet meer konden uithuwelijken, dook ook die nieuwe term voor hen op, namelijk jonkvrouwen. Adellijke vrouwen die geen titel bezaten, huwbare adellijke vrouwen die geen kans hadden op een partner. Door ook de vele doden uit die heersende klasse verzwakte ook op vele plaatsen het feodale stelsel. Hierdoor kregen de raadsheren van de stad, die aangesteld werden voor 1 jaar en dus vervangbaar waren, meer armslag. De stedelijke macht groeide en werd minder afhankelijk van de feodale heersers. Zelfs zover dat de steden konden in opstand komen tegen de Franse koning. Denken we maar aan de Brugse Metten en de Gulden Sporenslag in Kortrijk in mei en juni 1302. We moeten ook beseffen dat door die 200 jaar van kruistochten de macht van de Rooms-Katholieke Kerk gigantisch toenam. Ze kreeg namelijk enorm veel grond en bezit in handen, doordat honderdduizenden kruisvaarders voor hun vertrek vaak grond en bezit schonken aan de kerk, of die tegen spotprijzen verkochten. Ja, werkelijk toen. De kerk en de pauselijke staten werden in die tijd schatrijk. Een rijkdom die we nog steeds kunnen zien. Dit gold zeker ook voor Brugge. In de aanloop naar het jaar 1300 werden bijzonder veel nieuwe kerken gebouwd. Soms waar eerder al een kapel stond. Onder andere de Sint-Pieterskerk, circa 1200. De Sint-Baafskerk, circa 1216. De Sint-Jacobskerk, 1239. De Sint-Waburgakerk, 1239. De Sint-Gilleskerk, 1241. De Sint-Katharinakerk, 1270. Ja, tuurlijk, dit was inspelend op het groeiend aantal inwoners. Maar geef toe, evident ook omdat het geld voorhanden was. En het laatste, tot slot, wat ik ook moet vertellen. Het zijn werkelijk sterke benen die weelde kunnen dragen. Die spectaculaire machtsgroei en rijkdom binnen de kerk was ook een voedingsbodem voor machtsmisbruik, geldverkwistingen, rivaliteiten en bedrog allerhande. Deze eeuw en de volgende wordt gekenmerkt door de macht van meerdere pausen, de kerkelijke strijd tegen koningen en keizers, pausen met kinderen en zo verder. Maar jawel, ook hierop komen heel sterke reacties. En ook in Brugge. De periode vanaf 1220, de tijd dat Franciscus van Assisi nog leefde, tot nu, 1300, zijn hier in Brugge tal van broeder- en zustergemeenschappen gestart. Het is ook de bloeiperiode van de Begijnen, Begarden en Selieten. Ook het hospitaal van de Onze Lieve Vrouw van de Potterie. Aanvankelijk een dubbelklooster volgens de regel van Augustinus, startte zo'n 25 jaar geleden in 1275. En ja, het aalmoezenguis van gewillige armen hier aan Groeningen moeten we eveneens zien als een krachtige verzetsdaad tegen de wantoestanden, als een gelovig horen van de noden, als een bewuste keuze om zorg te dragen voor zieken thuis, als een resolute bereidheid om hun leven anders in te richten dan wat de familietradities voorhielden. Als een verbluffend en verrijkend geloofsgetuigenis. Hun leven om God. De muziek en geluiden verwerkt in deze podcast komen uit het aanbod van YouTube Free Music, Pinnacle, Zapsplat en de CD-reeks Door de Wereld Gaat een Lied, uitgegeven door het Koorhuis te Brugge.